Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Paul Bosmans. Hij is stichtend lid of stichter van BE 2030, ook wel gekend onder de naam United for Belgium. Welkom meneer Bosmans.
Dank u.
Meneer Bosmans, om u wat beter te leren kennen en zeker onze luisteraars laten kennis te maken met de organisatie of de stichting waar u voor staat, of de beweging, zoals u wil. Hoe moeten wij eigenlijk begrijpen wie BE 2030 is?
Ja, dus BE 2030 is opgericht in september verleden jaar met het idee om de talrijke, en als ik zeg talrijke, dat zijn toch meerdere tientallen organisaties die ergens een unitaire België ondersteunen, om die samen te brengen. En ik heb dus ondervonden dat veel van die organisaties gehecht zijn aan hun organisatie, en om die samen te smelten bleek dat toch een heel moeilijke zaak. Vandaar dat idee België 2030, dat in feite een project is. Het is om de 200ste verjaardag van België te vieren in een herenigd land. En dan had u een extern ideaal waartoe al die organisaties konden aansluiten. Nu, waarom BE 2030 United for Belgium? Dat vertrekt van een statement. Dus wij zien dat de splitsing van het land in feite alleen maar organisatorische problemen met zich meebrengen en het bestuur van het land alleen maar vermoeilijken. Als u kijkt over de afgelopen 50 jaar, de problemen in België hebben altijd of werden altijd, of de oplossing werd altijd voorgesteld door splitsen en verdelen. En dat heeft dus de situatie van vandaag meegebracht, waar wij een land hebben dat bijna onbestuurbaar is geworden. Dat is een reactie daartegen.
Maar is voor jullie dan herfederalisering een doel of een middel om een aantal zaken terug te bereiken?
Het is een middel. Het is een middel. Dus wij zijn vooral bekommerd omwille van het feit dat dat land zo slecht bestuurd wordt. En dat land wordt zo slecht bestuurd omdat het land heel moeilijk bestuurbaar geworden is. Dus het doel is om terug te gaan naar de echte bekommernissen van de mensen en hen een organisatie, dus een politieke organisatie, een staatsorganisatie aan te bieden die efficiënt is, die beantwoordt aan wat ze werkelijk wensen en die ook kostefficiëntie is. En dat brengt zich mee dat er natuurlijk de zaken die versnipperd zijn, de zaken die verdeeld werden, terug verenigd moeten worden. Vandaar dat het is een middel, het is geen doel op zich. Was er een andere manier van beter besturen, zouden wij dat natuurlijk zeker overwegen. Maar in elke organisatie is het verenigen en is het samenbrengen altijd een stap naar een betere organisatie dan het verdelen.
Maar ontkennen jullie daar dan niet een stuk de evolutie van de afgelopen 50 jaar in, waarbij men net omwille van een betere organisatie gekozen heeft om een aantal zaken te gaan regionaliseren en dichter bij de mensen te brengen?
Ja, maar u moet een onderscheid maken tussen het discours en de werkelijkheid. De verdeling van het land is inderdaad voorgesteld als een antwoord om het beter te organiseren. Maar de verdeling van het land heeft alleen maar één categorie van de bevolking bevoordeligt, en dat zijn de politici en de partijen. Maar de burger heeft daar geen enkel voordeel uit getrokken. Er werd natuurlijk aan de burger verteld dat als de zaken niet goed verliepen, het beter zou zijn om het zelf te doen. Maar de problemen, de organisatieproblemen in een land, overschrijden veel meer de lokale grenzen en zijn ofwel nationaal, ofwel zelfs internationaal. U kunt voorbeelden aanhalen als het klimaat, buitenlandse politiek. Dat zijn allemaal zaken die niet lokaal kunnen georganiseerd worden, die ook niet regionaal kunnen georganiseerd worden. En nochtans hebt u in België drie buitenlandse vertegenwoordigingen, drie buitenlandse economische afdelingen. En die mensen zijn internationaal onzichtbaar. België is al een klein land en België kan wel een zekere visibiliteit hebben, een visibiliteit dan naar Europa. En Europa heeft een grote visibiliteit, maar Vlaanderen is onbekend, Wallonië is onbekend, Brussel is natuurlijk wel bekend, omdat het de hoofdstad is van Europa.
Maar het is toch niet altijd zo dat klein inefficiënt betekent? We hebben kleine staten in Europa die het toch wel goed doen. Als we denken aan ons buurland Luxemburg, dan valt dat toch nog wel mee. Het is toch niet dat klein altijd een verkeerde keuze is?
Nee, maar je moet wel een eenheidsgevoel creëren. Luxemburg is daar een goed voorbeeld. Het is een klein land, maar het is een efficiënt land omdat iedereen achter de nationale beslissingen staat. Als u de verdeling van België bekijkt, dan is dat artificieel. U hebt Vlaanderen, dat in feite in de jaren 60 gecreëerd is. En deel uitmakend van Vlaanderen vandaag hebt u de traditionele Vlaanderen, dus het historisch graafschap Vlaanderen. U hebt Brabant en u hebt Limburg, een deel van Limburg. Dat is geen homogeen gedeelte. En hetzelfde voor Wallonië. Dus het gaat heel moeilijk zijn om een Vlaams nationalisme dat essentieel gebaseerd is op de taal te creëren en daar een sterk unitaire entiteit mee te maken. En dat gaat u ook hebben in Wallonië. In feite de enige of de meest homogene regio in België is Brussel.
En vinden jullie dan dat alles terug unitair moet worden?
Unitair is geen doctrine. Het objectief is de efficiëntie. En de kostenefficiëntie ook. Dus als u me zegt, streven wij naar een volledig unitarisme? Ik denk dat wij moeten kijken wat beter lokaal bestuurd wordt. En dat zijn zeker materies die beter lokaal bestuurd worden. Maar de grote uitdagingen van onze maatschappij. En de grote uitdagingen, ja, die kent u die ook. Dat is onderwijs, dat is sociale zekerheid, dat is medische organisatie, de infrastructuur. Dat zijn toch nationale uitdagingen die beter nationaal worden beheerd.
Ja, u noemt daar nu net onderwijs, maar onderwijs is in Vlaanderen en Wallonië per definitie verschillend, omdat het in verschillende talen gebeurt. Is dat nu net niet een voorbeeld bij uitstek wat beter wel regionaal beheerd wordt?
Wel, ik zal zeggen, als u de taal weghaalt, dan is het onderwijsgeleid. En volgens mij kunt u één onderwijspolitiek voeren dat eensdeels in het Frans wordt uitgerold en anderdeels in het Nederlands. Maar u neemt bijvoorbeeld geschiedenis. Vandaag is geschiedenis verschillend in de twee landsdelen. Dat is niet iets dat volgens mij positief kan uitmonden. Daar creëert u en daar voedt u de verdeling. En dat gaat dus het goed bestuur van het land tegenwerken.
Wat zijn dan volgens jullie de eerste zaken waaraan dat we aandacht moeten geven om terug te gaan herfederaliseren? Hebben jullie daar een prioriteitenlijstje in?
Wel, ik denk dat we moeten kijken naar de bekommernis van de burger. Dus wat vraagt de burger? Hij vraagt een efficiënte organisatie. Hij vraagt een goed gezondheidspolitiek, een goede gezondheidszorg. Hij wil een moderne en een performante infrastructuur. Hij wil ook een waardig pensioen voor de ouderen. En daarbinnenin moet hij zo groot mogelijke vrijheid. Dus dat zijn de thema's die bekeken moeten worden en die het beste ook nationaal dan gaan beheerd worden. Er is ook een kwestie van kostefficiëntie. U kunt natuurlijk vragen, en dat is misschien ook een beetje een antwoord op uw vorige vraag, is het niet beter om het te verdelen? Ik zeg, de verdeling heeft natuurlijk één klasse burgers voordeel gegeven, dat zijn de politici. Elke verdeling brengt zich mee de verdeling van de infrastructuur. Dat wil zeggen dat er organisaties, verdeelde organisaties moeten zijn. In plaats van één organisatie heb je er drie. Dat zijn telkens drie besturen met een administratie erachter. Dat zijn natuurlijk enorm veel postjes. Die posten die worden gedragen door de belastingbetaler. En ik denk dat de belastingbetaler voordeel zou hebben door een veel efficiëntere organisatie, dat veel minder geld zou kosten en dat door die verantwoordelijkheidversnippering ook veel sneller tot een resultaat zal komen.
Maar hoe toetst u dat af tegenover de verkiezingsuitslagen? Want uiteindelijk veel politici leiden daar toch uit af dat Vlaanderen nu heel duidelijk stemt voor meer Vlaanderen, dat er rechts gestemd wordt, dat er toch wat op economisch gebied betreft en dat er gekozen wordt voor meer Vlaanderen omdat de V-partijen grote uitslagen hebt gehad. Denkt u dan dat uw boodschap op dit moment zou aanslaan in Vlaanderen?
Wel, mijn boodschap slaat zeker niet aan bij de Vlaamse politici. En ook trouwens niet bij de Waalse politici. Dat zijn de mensen die voordeel halen uit de verdeling. Maar op niveau van de bevolking zijn de verschillen veel kleiner. De bekommernissen van de bevolking, dat zijn de bekommernissen die ik daar net heb aangehaald. Natuurlijk, de vertaling door de politici is splitsing. En daar moeten wij iets tegen doen. Dus als u vandaag een politieke campagne en politieke argumenten bekijkt, tijdens de campagne wordt er gesproken van sociaal, wordt er gesproken van pensioen, wordt er gesproken van wat de burger aanbelangt. Eens dat de verkiezingen gedaan zijn, wordt er nog alleen maar over het communautaire of over de verdeling van de postjes gesproken. Dus het politieke agenda neemt de overhand eens dat de verkiezingen gedaan zijn. Dus inderdaad, de partijen die zijn vandaag zeker niet open voor een discours dat wij hebben, de bevolking wel. Ik wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn. In elk land hebt u verschillen. En de verschillen die er zijn, zijn alleszins veel kleiner dan de punten die alle Belgen samenbrengen.
Maar er blijft toch die verkiezingsuitslag en de peilingen. Als we kijken naar de meest recente peiling, dan halen twee uitgesproken Vlaamse partijen, het Vlaams Belang en de N-VA, halen meer dan 50%. En die partijen streven net toch heel expliciet de splitsing van het land na. Die peiling wijst dan toch in de richting dat de meerderheid van de Vlamingen niet achter een project zouden staan die net gaat naar terug meer unificatie.
Wel, dat is een interpretatie. Wat wel de realiteit is, is dat het politiek aanbod verschillend is in Vlaanderen en in Wallonië. En daar zijn waarschijnlijk historische redenen om dat te verklaren. Maar de mensen die voor Vlaams Belang of voor N-VA stemmen, zijn geen mensen die als belangrijkste punt de verdeling van België hebben. Dat zijn mensen die voor die partijen stemmen, omdat ze problemen als migratie belangrijk vinden en vinden dat die niet goed aangepakt worden. Problemen van veiligheid belangrijk vinden en vinden dat die niet goed aangepakt worden. En daarom gaan ze voor die partijen stemmen. Ik zeg niet allemaal, maar toch het grootste deel. Er zijn cijfers, of recent las ik nog in de pers, dat 1/4 van de Belgen voor een splitsing is. Maar dat wil zeggen dat 3/4 van de Belgen niet voor een splitsing van het land is. En die 3/4 van de Belgen, daar is weinig verschil tussen Vlaanderen en Wallonië.
Maar er zijn toch verschillen van. Denkt u dan dat we die vanuit een nationaal bestuur toch kunnen respecteren? Dat er respect kan zijn voor de keuzes die Vlaanderen en Wallonië liever toch net verschillend willen? Of dat er verschillende accenten kunnen gelegd worden in een eenheidsbestuur?
Er moet uiteraard respect zijn voor alle verschillen en voor al de opinies. Maar er moet een gemeenschappelijk ideaal zijn. Als u een leider wilt zijn, dan moet u de mensen die u wenst te leiden, dan moet u die naar een hoger niveau brengen. En natuurlijk, ofwel hebt u geen leadership, en dan gaat u spelen op de verschillen. En dan gaat u mensen achter zich scharen door te zeggen, opgepast, die is anders, en dat is een gevaar, en u zou beter voor mij stemmen, want dan ga ik u beschermen. Dat is typisch het betoog van mensen die geen leadership hebben en die zwak zijn. Nu, iemand die leadership heeft, die een ideaal heeft, die gaat de mensen met hun verschillen en ook met het respect voor die verschillen achter een gemeenschappelijk ideaal brengen. En dat gemeenschappelijk ideaal, dat gaat aan iedereen een voordeel geven.
Als ik zo naar uw discours luister, meneer Posmans, betekent het dan ook niet dat jullie automatisch zeggen dat er een aantal zaken beter op Europees niveau kunnen geregeld worden?
Uiteraard. Als er handelsonderhandelingen gebeuren, dan stelt België heel weinig voor. Als wij met China zouden moeten onderhandelen, wat kan België aan China aanbieden om voordelen te kunnen hebben uit de handelsrelaties met China. Dat zijn zaken die alleen maar Europa kan doen. Omdat Europa natuurlijk daar een groep vertegenwoordigt die veel machtiger is dan België. Maar binnen Europa moeten wij de Vlaamse specificiteiten en de Waalse specificiteiten en de Belgische specificiteiten verdedigen. En dat verdedigen wij beter met een sterke stem, met een sterkere stem, dan als we dat gespreid zouden doen met de drie delegaties.
Op dit moment zijn regeringsonderhandelingen bezig. Vindt u dat binnen het regeringsakkoord dat nu gemaakt wordt, hier aandacht moet aangegeven worden? Dat er, men zegt, ja, er moet een nieuwe staatshervorming komen. Vindt u dan dat dit het moment is dat die staatshervorming niet in de klassieke richting zou gaan van verdere regionalisering, maar dat er moet aandacht komen om terug duidelijke keuzes te maken voor het unitaire? Vindt u dat dat nu onderdeel moet uitmaken van de huidige gesprekken?
Wel, wat zeker onderdeel moet uitmaken van de volgende gesprekken, dat is het probleem van het slechte bestuur in dit land, van de onbestuurbaarheid. Dat is een probleem dat moet aangepakt worden. En om dat probleem op te lossen, is er waarschijnlijk een staatshervorming nodig. Maar het uitgangspunt is niet de staatshervorming. Het uitgangspunt is een beter bestuur voor het land, een efficiënter bestuur voor het land. En ook een structuur dat minder zwaar doorweegt op de belastingbetaler. Dat is het uitgangspunt. En uiteraard, dat kan dan een staatshervorming met zich meebrengen.
Hoe willen jullie de burgers gaan betrekken hierbij jullie verhaal? Vinden jullie dat er moeten volksraadplegingen komen? Of gaan jullie een brede beweging starten om zoveel mogelijk inspraak te krijgen en dit thema terug levend te maken?
Ja, dus vandaag proberen wij mensen voor ons idee warm te hebben. En ik moet zeggen, dat lukt vrij goed. Dus wij krijgen vele spontane aanvragen om informatie, om vragen ook hoe dat ze kunnen bijdragen. Dus het idee is om een drukkingsgroep op te richten. Niet direct een politieke partij. In België heb je al een 20-tal politieke partijen. Dus eentje meer, dat is voor ons niet de juiste strategie. Maar als wij een groep vertegenwoordigen die belangrijk genoeg is, dan kunnen wij natuurlijk die bekommernis, dat betere bestuur is, dan kunnen wij dat gaan verdedigen bij de bestaande partij. En wij verwachten dan dat de bestaande partij, dat is dan ook onze hoop, meer oren zullen hebben voor wat de burger werkelijk wenst, voor een beter bestuur van het land, dan hun politieke agenda die erin bestaat. En dat is toch een heel triestige zaak om hun eigen macht te vergroten.
En gaan jullie concrete dossiers voorbereiden? Gaan er uitgewerkte whitepapers komen met voorstellen? Gaan jullie studiedagen organiseren? Wat staat er nog voor jullie allemaal op de agenda?
Wij gaan zeker een gestructureerde argumentatie opstellen in functie van de informatie die wij krijgen. Maar wij blijven een drukkingsgroep. Wij blijven ook een volledige privéorganisatie. Dus wij hebben geen staatsschuld, wij hebben geen publieke financiën. Dus wat wij proberen te doen, dat is gewoon door het aantal mensen die achter ons idee aansluit, om daarmee naar de partijen te gaan en dus die partijen duidelijk te maken dat er ook mensen zijn die bekommerd zijn voor de thema's waarvoor ze wel spreken voor de verkiezingen, maar die ze vergeten na de verkiezingen. Het is een uitdaging. Natuurlijk, België BE 2030 heeft ook een ander objectief, dat is het 200-jarig bestaan van België. En dat willen wij uitwerken, niet als een romantische heimwee naar vroeger, maar als een ambitieus project om dit land terug een van de welvarendste landen te maken van de westerse wereld, wat het was 50 jaar geleden. Dat is een ambitie waar wij inderdaad organisaties, thema's, misschien voordrachten gaan organiseren van mensen die daarbij hun steentje kunnen bijdragen.
Er zijn natuurlijk ook Vlamingen die schrik hebben dat teruggaan naar een unitair België, teruggaat naar een Belgique à papa, waar het Franstalige het overwicht heeft. Is dat iets waar dat jullie apart aandacht aan geven? Dat je zegt van oké, unitair, maar niet terug met de onderdrukking van de Vlaming?
Dat is wat ik daarnet zei. Voor ons is BEU 2030 een toekomstproject. Dat is helemaal geen heimwee naar een Belgica papa. En wij geloven, vandaag hebt u natuurlijk de situatie die totaal anders is. In 1830, als België opgericht is, had u een sterk industrieel Franstalig gedeelte en een Vlaamstalig gedeelte dat meer dat nog berust op landbouw. De situatie is helemaal anders nu. Dus ik denk dat het meer de Franstaligen zijn die zullen vrezen dat zij een meer Vlaamse of Nederlandstalig België gaan hebben. Maar kijk, ik ga ervan uit dat de mensen ambitie moeten hebben en niet moeten vrezen. Kijk, als u vreest dat de andere te veel invloed gaat hebben, dan reageert u en dan verdedigt u uw belangen, maar niet door verdeling, door argumentatie.
Waar gaan we BE 2030 de komende maanden en jaren tegenkomen?
Wel, wij gaan onze visibiliteit verhogen. Dus in functie van het aantal mensen die zich achter ons scharen, gaan wij stilaan hopen enkele middelen te kunnen bij elkaar brengen. En dat gaat dus onder de vorm van publicaties zijn van bepaalde evenementen. En zeker ook op de sociale media gaan wij meer aanwezig zijn.
Meneer Bosmans, heel hartelijk dank dat u uw project hebt willen toelichten. Het is een gedurfd project in deze tijden, dus ik denk dat we wel nog meer van u zullen horen.
Ja, ik hoop het. Alleszins bedank ik u voor de opportuniteit om hier even ons idee uit te leggen.
Dank u wel. En u, beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op onze podcast. Als u graag hebt dat we hiermee verder gaan, kijk dan eens zeker naar de mogelijkheden om een vriend te worden van Doorbraak, want daarmee verzamelen wij de financiële middelen om hier werk te kunnen van maken. En we hopen dat u nog talrijk afstemt op onze andere podcasts. Tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.